In het eerste boek van het Nieuwe Testament, in Matteüs, spreekt de Heer voor het eerst in gelijkenissen. Dat is in Matteüs 13. En nadat de discipelen hem meteen na de eerste gelijkenis vroegen: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? In vers 10 zei hij: omdat het u weliswaar, u de discipelen, want die vroegen dat, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, wijzend op de scharen, op de oever overigens, dien is het niet gegeven. Maar het wil dus wel zeggen dat de Heer Jezus, zij het dan bedekt in de vorm van gelijkenissen, sprak over wat hier heet het koninkrijk der hemelen. En als dezelfde geschiedenis vermeld wordt in Lucas, dan heet het daar het koninkrijk Gods. Hetzelfde koninkrijk lijkt mij. En dat God verwant is aan de hemelen, dat zal ik wel niet hoeven uitleggen. En verder ga ik op die termen niet in. Maar waar het me om gaat is dat vanaf het begin gesproken wordt over datzelfde koninkrijk. Het Messiaanse Rijk, dat koninkrijk van de zoon van David, die de zoon van God zou zijn en zo verder. En zelfs het optreden van Johannes de Doper, dat vind je nog meer hoofdstukken terug, wordt gekenmerkt door de prediking van dat koninkrijk nabijgekomen is. Dat was het ook, want het kwam tot stand in de opstanding van Christus en het was hooguit enkele jaren vanaf dat Johannes de Doper zijn bediening begon. Dat wil zeggen, het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament in het algemeen houdt zich bezig met dat koninkrijk en hier meer specifiek met wat genoemd wordt de verborgenheden van dat koninkrijk der hemelen, want u weet hoe dat zit. Dat koninkrijk zal wel aanbreken, maar vooralsnog niet van hier zijn. Het zou hooguit zijn in uw lieden. Het neemt echter niet weg dat het in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden en daar zien wij naar uit. Daarna slaat dit ogenblikkelijk weer weg en ga ik naar Handelingen 1, waar de geschiedenis begint, eigenlijk echt van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Want pas na de opstanding van Christus, uiteraard, brak dat Nieuwe Verbond aan. En daar lazen wij ook reeds in Handelingen hoofdstuk 1, in vers 3, dat de Heer Jezus zich vertoond heeft aan die discipelen, die apostelen waren inmiddels ook hier, in vers 2... En heeft zich levend vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde door hen gezien en sprekende over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Met andere woorden, het onderwerp is niet veranderd. Het gaat nog steeds over datzelfde koninkrijk Gods. En zoals we het vinden helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament, was het Matteüs 3, het optreden van Johannes de Doper, en Matteüs 13, de uitspraken van de Heer Jezus. Andere uitspraken laat ik maar even buiten beschouwing. Zo vinden we het ook hier na de opstanding van Christus, als Lucas deze geschiedenis schrijft en de draad opneemt. Het begint weer met de dingen van het koninkrijk Gods. Bovendien, als er zoveel zaken met betrekking tot dat koninkrijk verborgen waren, dan werd het natuurlijk, nu het aangebroken was, ook hoog tijd om die dingen uit te leggen. En daarna sla ik weer een paar bladzijden om, namelijk naar het laatste hoofdstuk van Handelingen. Dat zijn in de praktijk de laatste versen waarin wij een historisch verslag vinden van de gebeurtenissen vanaf de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus tot en met dat het evangelie geplant is, om zo te zeggen, onder de heidenen. En daar sluit officieel de Bijbelse geschiedenis. Voor zover we daarna er nog iets van weten, is het omdat we hier en daar wat in de brieven menen te herkennen. Maar daarvan moet ik meteen zeggen dat dat hoogst twijfelachtig is. Maar misschien hebben we het daar ook nog wel even over. Maar de Bijbelse geschiedenis als zodanig wordt afgesloten in Handelingen 28. waar de apostel Paulus zich bevindt in de Romeinse gevangenschap. Nou ja, dat is niet goed. Hij was de gevangene van Christus Jezus. En voor zover hij op aarde gevangen zat, was het op nogal vrijwillige basis. Maar hij was in ieder geval een gevangene in Rome, laten we het zo zeggen. En daar verzamelt hij om zich heen voor de gelegenheid de Joodse leidslieden in deze hoofdstad van de wereld. En hij zegt, en daar staat erover in vers 23 van Handelingen 28. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat wil zeggen in de plaats waar hij woonde, waar dat ook geweest mogen zijn. Ik heb een idee dat het toch in het Britse paleis was, maar juist omdat het er niet bij staat en omdat het toch staat in zijn woonplaats. Waarom moet dat erbij vermeld worden? Waar het was in zijn woonplaats? En waarom, als het erbij vermeld wordt, waarom staat er dan niet wat het was? Omdat het toch nog een beetje verborgen was natuurlijk. Later staat er in zijn eigen gehuurde woning in vers 30. Maar het laat zich aanzien dat de bijeenkomst in vers 23 niet was in zijn eigen gehuurde woning. Want u weet toch hoe het is met de gevangenschap van Paulus. De man zat niet in een kerker. Hij had zich op de keizer beroepen, was officieel de zure gevangene van de keizer, betekende in de praktijk dat hij overal waar hij ging, maar hij ging overal, dat hij overal waar hij ging vergezeld werd door een Romeinse soldaat. En als hij buitenshuis ging, werd hij aan die Romeinse soldaat vastgeketend. Dat weten wij gewoon hoe dat werkte. Er zijn genoeg historische boeken uit diezelfde tijd en die omstandigheden beschrijven. En per slot, de Britse koning zat in die dagen op precies dezelfde wijze gevangen in Rome, in zijn eigen paleis. Als je naar buiten wilde, kreeg je een soldaat mee en binnen bleef de soldaat bij de deur zitten, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig gebeurt het met een chauffeur, weet u wel, met een Rolls Royce, maar toen kreeg je gewoon een lopende soldaat mee. Zoiets was dat. Maar goed. Althans in Paulus' eerste gevangenschap. Later zat hij weer gevangen en toen was hij dat niet op eigen verzoek. Maar dat is een ander verhaal. En dat komt hier ook niet voor trouwens, dat halen we eventueel uit de brieven. Maar hier in Handelingen 28 staat dus, als zij hem dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En mijn commentaar van de week op Handelingen 1 is hetzelfde als het commentaar dat ik geef op vers 23. Wat valt er aan uit te leggen? Wat er aan uit te leggen valt is simpelweg dat het niet komt. Voorlopig niet. En dat het verborgen is voorlopig in de hemel in afwachting van de bekering van het Joodse volk. Want, en er zijn schriftplaatsen genoeg, niet zoveel, maar er zijn er genoeg in het Oude Testament, die zeggen dat de komst van de Messias plaatsvindt als het Joodse volk officieel de naam des Heren aanroept. En er staat ook bij wanneer het is, aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar die moet zelfs nog beginnen. En er staat ook bij dat het is op de dag dat Jeruzalem ingenomen en verwoest wordt. En daar is het wachten op. En dus als deze Joden zich niet bekeren, en zeker deze Joodse leidslieden niet, die op een of andere wijze de vertegenwoordigers zijn van het Joodse volk dus, wel, als ze dat niet doen, dan komt de Heer niet. En dan komt dat koninkrijk ook niet. Hebt u die? Maar de koning is er reeds, is van Gods wegen gezalfd. Onder verwijzing maar weer dan, want de Bijbel doet het zelf ook, naar Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over Sion enzovoorts. En Psalm 110 zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Die dingen waren gebeurd. De Heer Jezus, de zoon van, de wettige zoon van Jozef en Maria uit Nazareth, was de wettige erfgenaam van de troon van David. En hij leeft en hij zou de zoon van God zijn volgens 2 Samuel 7. En Paulus zegt, dat is hij ook en hij heeft een koninkrijk, hij zit op de troon. Maar het koninkrijk is niet hier. Waar dan wel? Er zijn 2 antwoorden op natuurlijk. Ik wilde er eigenlijk maar 1 geven, maar nu we toch in Paulus' woonplaats in Rome zijn, kan ik die tweede moeilijk verzwijgen. De ene is, het is gevestigd in de hemel. En de andere is, en voor zover hij op aarde een vertegenwoordiger heeft, een consulaat of iets dergelijks, een ambassade, is die gesitueerd in de 10 stammen van Israël en met name bij de stam van Ephraim, waarvan de Britse vorst nou eenmaal de vertegenwoordiger was. Hoewel hij voor de gelegenheid gevangen zat in Rome, net als Paulus. Dat is ook niet toevallig natuurlijk. Maar goed, dat is ons onderwerp niet. Daar hebben we bovendien boeken over liggen hiernaast, die niet door mij geschreven zijn, zodat u weet dat ik het niet verzonnen heb. Waar het om gaat namelijk, is dat dit koninkrijk van Christus verborgen is. En het is het koninkrijk Gods, want het is het koninkrijk van de Zoon van God. Er gaat niks van af. Zie? En waar ik op probeer te wijzen, is dat die uiteenzetting over dat koninkrijk vinden wij vanaf de eerste bladzijden van het Nieuwe Testament, vanaf Johannes de Doper zal ik maar zeggen, daarna in de woorden van de Heer Jezus, en we vinden ze in Handelingen meteen vanaf het allereerste begin, waar de Heer Jezus het een en ander van het koninkrijk uitlegt, nu het aangebroken is en heel Handelingen doorspeelt dat de rol, vanzelfsprekend, want het gaat gewoon nergens anders over. Het gaat over de koning van dat koninkrijk, maar waar is een koninkrijk? En dus legt Paulus hen dat uit. En zelfs in het allerlaatste vers van de historische Bijbelboeken staat, Handelingen 28 vers 31... Nou, 30 dus en 31. Paulus bleef 2 gehele jaren. Waarom zou dat nou 2 gehele jaren moeten zijn? Omdat 2 dagen van 1000 jaar kenmerkend zijn voor de verborgenheden van het koninkrijk. Althans wat de tijdrekening aangaat. 2 dagen, 2000 ellen. En in dit geval 2 gehele jaren. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde en dus toch tijdelijke woning. Sowieso als uitbeelding van dat koninkrijk waarvan hij de vertegenwoordiger was. En ontving allen die tot hem kwamen. Dat illustreert dat men zou moeten zoeken opdat men zou vinden. En het illustreert dat wanneer wij het werkelijk zoeken en zouden willen vinden, zouden wij moeten gaan tot de Heer Jezus uiteraard. Van wie Paulus ook de uitbeelding is. Paulus staat helemaal model voor gemeentelijke waarheid. Hè? Nou goed, en dan vers 31. Predikende het koninkrijk Gods. En dus lerende van de Heer Jezus Christus. Want dat is hetzelfde. Hij is de koning van het koninkrijk Gods. Met alle vrijmoedigheid, en dat is hetzelfde woord als vrijuit in Handelingen 2. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Dat deed Paulus hier dus ook. En dat betekent dat de dingen die voorheen bedekt waren in Handelingen 2 door Petrus gesproken mochten worden, want dat zei hij, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. De bedekking werd weggenomen als het ware, in ieder geval in de prediking. En Paulus aan het eind van Handelingen, en dus in Handelingen 28 vers 31, doet dat nog steeds. Laat hem tot u doordringen. Want waar ik naartoe wil, is naar dat merkwaardige idee. Nou, het is niet merkwaardig, het is niet waardig om erop te merken, maar ja, men doet het soms toch en dan doe ik het ook maar even. Dat vreemde idee dat de discipelen in Handelingen 1 en 2 en 3 en 4 tot en met hoofdstuk 28 soms niet wisten waar ze het over hadden. Dat is 1 variant. De andere variant is, ze wisten wel waar ze het over hadden, maar ze waren niet goed op de hoogte nog. Want sommigen hebben die andere vreemde leer van de voortschrijdende godsopenbaring geadopteerd. Je moet toch een beetje met je tijd meegaan en evolutionistisch denken. Alles ontwikkelt zich en ook de leer in de Bijbel. Ik moet u zeggen, dat vind ik een tamelijk belachelijk misverstand. Omdat natuurlijk elk boek en niet alleen de Bijbel ergens moet beginnen en ook ergens ophoudt omdat zo ongeveer alles gezegd is, en er zit dus altijd een ontwikkeling in. Maar het neemt niet weg dat de schrijver van zo'n boek gewoonlijk op voorhand alles al weet. Hebt u dat? dat die geschiedenis die verwoord wordt, op voorhand gewoon vaststaat. Daar is geen sprake van voortschrijdende godsopenbaring. Er is alleen sprake van het schrijven van een boek. En je kan niet alles op de eerste bladzijde vermelden. En als je het wel doet, heb je maar één bladzijde, en dan kan men ook nog uitvinden dat het een voortschrijdende openbaring is, van linksboven tot rechts onderaan het A4'tje. Hebt u die? Dit is gewoon dwaasheid. Het idee is van dat mensen een God aan het uitvinden waren en dat ze die God onderweg ontwikkeld hebben. En dus kan je promoveren op de theologie van Jeremia bijvoorbeeld. Hè? Wat voor godsbeeld had Jeremia? En in welke mate had hij het ontleend? Want hij heeft het natuurlijk toch niet van boven ontvangen dan. Want in welke mate had hij het ontleend aan zijn tijdgenoten, zal ik maar zeggen. Aan de geest destijds van Jeremia enzovoorts. Daar gaat het altijd over. En wat het Nieuwe Testament betreft, de theologie van Johannes, de theologie van Paulus, de theologie van Petrus. En de theologie van Petrus schijnt totaal wat anders geweest te zijn dan de theologie van Paulus. Hebt u die nog? Als je de drie eenheid wil bewijzen, moet je bij Johannes zijn, want bij Paulus kun je hem niet vinden. Ze hebben er totaal verschillende gedachten over, blijkbaar. En daarna stelt men ons voor een keuze, wie wij volgen, Petrus of Paulus. En u zegt, nou zijn we toch terecht bij de vrijzinnigheid, of hoe dat maar heet, dat mag, een modernisme. Dan zeg ik, nou nee, daar zijn we niet terecht. We zijn terecht bij zogenoemd evangelische en fundamentalistische christenen. Die uitgevonden hebben dat Petrus in Handelingen 2 toch wel erg onwetend was toen hij Joël 2 aanhaalde. Want er is duidelijk geen sprake van enige vervulling van Joël 2, want het wacht nog op de toekomst. Want Joël 2, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, zal pas plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat kun je bewijzen vanuit Joël enzovoorts. En in dat laatste hebben ze gelijk. Maar als je bewezen hebt, denk erop, dit is belangrijk wat ik nu zeg, vaste regel. Als je bewezen hebt dat Joël 2 pas vervuld wordt, als je bewezen hebt dat Joël 2 vervuld wordt in de dagen van de wederkomst van Christus, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, heb je niet bewezen dat het niet vervuld wordt in onze dagen. Heb je dat? Dus je kan bewijzen dat met kerstfeest kaarsjes gebrand worden, heb je niet bewezen dat het met Pasen nooit gebeurt. Laat hem tot u doordringen. Als je kunt bewijzen dat van Israël gezegd wordt dat het ooit zal leven onder het nieuwe verbond als het tot bekering komt, dan heb je niet bewezen dat wij heidenen in onze dagen, als wij tot bekering komen, niet leven onder het nieuwe verbond. Hebt u die? En als tot Israël gezegd wordt door de Heer, ik zal zus en zo en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Was het aan Jozua? Maar goed, als er dan gezegd wordt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, wil het niet zeggen dat de Heer ons dus wel begeeft en verlaat. Dat is een heel ander ding, dat moet je dan ook nog eerst aantonen. Dat kun je natuurlijk niet, dit laatste. Want het leuke is natuurlijk dat dit soort uitspraken aan Jozua of aan wie het maar was in het Nieuwe Testament aangehaald worden en regelrecht op ons worden toegepast. En toen heeft men uitgevonden, die ons zijn ons dus niet. Als deze beloften aan Israël gedaan in het Nieuwe Testament herhaald worden en toegepast worden op gelovigen, dan moeten die gelovigen dus Israëlieten zijn. En aangezien wij dat niet zijn en aangezien de gemeente niet Israël is, gaat het dus niet over de gemeente. Ik denk dat velen van u die leer ooit wel eens in enige vorm zijn tegengekomen. En ik moet u zeggen, daar is bijna geen beginnen aan om het gedetailleerd tegen te spreken of te bespreken überhaupt. Want het barst van de axioma's. Hoezo zouden wij niet Israël zijn? Hoe kom je daarbij dat wij niet Israël zijn? Staat dat in de Bijbel? En kunt u aantonen dat u niet een Jood bent? Dat kunnen wij niet aantonen. Zulke lange geslachtslijnen hebben wij niet. En kennen wij niet. En kunnen we, als we ze wel hebben, zijn, is het nog de vraag of we ze vertrouwen kunnen. En als het een beetje wil, die heb ik van Ouweneel geleerd. Als het een beetje wil, stammen we allemaal af van was het ook weer Karel de Grote, geloof ik, hè? Want dat kun je uitrekenen. Met zoveel kinderen, zoveel kleinkinderen gemiddeld, hè? En dan over de generaties heen, reken het maar uit. En dan de gemiddelde bevolkingsgrootte van Europa, zo'n beetje vandaag, zal ik maar zeggen. Dan kom je er vanzelf bij. Karel de Grote moet onze voorvader wel zijn. En hij beweert dat hij dus van Karel de Grote afstamt. Hè? Ja, fijn voor. Ik ken zelfs iemand die beweert af te stammen van de koning der Belgen. Maar, ach, laten we het. We zouden het niet over die koningshuis hebben. Sorry. Met alle respect overigens. Hè. Ik bedoelde dat alleen maar te zeggen omdat de kans inderdaad groot is. Maar wij weten dat niet. Domweg niet. En hetzelfde geldt voor die 10-stammen kwestie. Ik beschouw mij niet als een afstammeling van de 10 stammen. Al beweren vele mensen dat ik dat beweer. Dat is niet waar. Ik beschouw mijzelf gewoon als een heiden. De kans is echt te groot dat ik ergens uit de 10 stammen kom. Dat geldt voor de meesten van u ook. Die kans is heel groot. En voor anderen is de kans iets kleiner. Maar het maakt niks uit. Bewijzen kunnen we niet. Het maakt ook niks uit. Wat uitmaakt is dat wij kinderen God zijn en deel gekregen hebben aan de koning van het Israëlitische koninkrijk. Aan de koning van Israël. Leden van zijn lichaam. Betrokken in zijn heerlijkheid. Enzovoorts. En de vraag is dus, zijn wij Israël of zijn wij niet Israël? Het antwoord is, nou, als Israël, moet je eerst weten wat Israël is, dat verzuimt men dan ook, hè? Dit soort dingen. Als Israël de naam is van het volk dat God zich verkoren heeft om hem te dienen, als zijn koninklijk priesterlijk volk, en dat is zo, dan zijn wij Israël, want wij zijn het koninklijk priesterlijk volk dat God zich verkoren heeft. Makkelijk genoeg. Staat het nog ergens zwart op wit? Ja, het staat ook nog wel ergens zwart op wit. Maar ja, er zijn een stuk of 2, 3, 4, 5 teksten. En als je ze één voor één neemt, dan moet je ze gewoon één voor één tegenspreken. Dat moet toch te doen zijn met een beetje intelligentie. Als mensen kans in heel de Bijbel als zodanig tegen te spreken, moet je met die 5 teksten toch weg kunnen komen. Dus daarom ga ik ze nou ook niet noemen. Ik vind het ook niet zo nodig. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat er zijn die dus zeggen, nou ja, punt 1, Petrus wist niet waar hij het over had, dat blijkt, want hij past de profetie uit Joël verkeerd toe, want wij weten dat Joël pas in de toekomst vervuld zal worden. En men bedoelt, en dus geloven wij dat het in het heden niet vervuld wordt. En dat is wat taal? Nee, dat is een fout in het logisch denken, heet dat, maar dat is hetzelfde als wat taal. Dat is wat taal. Zie je? En dus zeggen ze, zij wisten het niet. Zij wisten nog niks over de gemeente, over gemeenten van onze tegenwoordige tijd. Meestal zegt men dan de gemeente, het lichaam van Christus. Daar moet men later op terugkomen, verderop in de discussie. En dat maakt het zo lastig om hierover te spreken. Maar ze zeggen, gemeente als lichaam van Christus, dat wisten zij nog niet. En dus die gemeente waarvan sprake is in Handelingen 4... was het 5 die we gisteren, Handelingen 5, die we gisteren hebben aangehaald, waar het woord gemeente in de handeling voor het eerst voorkomt. Daarvan zegt men, ja, dat kan wel zijn, maar er moet een andere gemeente zijn, want de discipelen en apostelen wisten nog niet over de gemeente. En dus was het een andersoortige gemeente. Wat voor een dan? Nou, een Joodse, zegt men dan. Want wij zijn dan als Paulinische gemeente een gemeente uit de heidenen. Wat toch wel moeizaam wordt, want waar hoorde Isaac da Costa dan bij? En Arno Gebelein en Ellison, om maar een paar namen die me te binnen schieten te noemen, van Joodse gelovigen dus, hè? Waar horen die dan bij? En andersom dan, hoe kan het dan dat Petrus in Handelingen 2 zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht? Het Joodse namelijk. Hoezo Joods? En bovendien zeg ik dan nog, nou, al zou je kunnen bewijzen, dat kun je niet, maar al zou je kunnen bewijzen dat de discipelen gemeentelijke waarheid niet kenden, althans op zijn minst onvoldoende kenden, dan nog maakt dat geen bal uit, want waar het over gaat is of God wel wist waar hij mee bezig was. Want het waren niet de discipelen, het was de Heilige Geest die de discipelen de woorden gaf uit te spreken. Niet alleen in Handelingen 2 in tongen, maar ook daarna. Dat weet u toch? En God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen. Wist God dan wel waar hij mee bezig was? Ja, uiteraard wel. En of de discipelen het wisten, dat doet niks ter zake. Ik zeg altijd, als iemand in onze dagen tot geloof komt, dan heeft hij gewoonlijk, normaal gesproken heeft hij absoluut geen flauw idee waaraan hij is toegevoegd. Maar daarom is hij er wel aan toegevoegd. En zo hebben mensen de Heilige Geest ontvangen, zelfs zonder dat ze weten dat er een Heilige Geest is. Handelingen 19. En zo ken ik mensen die, nou, ik kende mensen die baden dat ze de Geest, de Heilige Geest, mochten ontvangen, terwijl ik zeker wist dat ze die al hadden. Er gebeurde dan ook niks. Ze wisten het niet. Heb je als je Bijbel dichtlaat? Maar God weet wel waar hij mee bezig is. En wat ik probeer te zeggen nu is dat de inhoud van al die nieuwtestamentische Bijbelboeken één groot geheel is, niet met een voortschrijdende godsopenbaring of zo, maar gewoon, het is Gods werk waarvan verslag gedaan wordt en waarvan soms bepaalde details verteld worden, opgeschreven worden, soms ook niet. Maar men zou er verder geen conclusies aan verbinden, het blijft hetzelfde verhaal. Begrijp je me goed? Ik noem met opzet geen namen en geen moeilijke termen ter aanduiding van die leringen, omdat het nogal erg door elkaar loopt. Hè. Er zijn er die zeggen, gemeentelijke waarheid wordt pas bekendgemaakt in de gevangenisbrieven van Paulus. Dat zijn Efeze, Filippenzen, Colossense. Wellicht Timotheus, maar dat zijn wel gevangenisbrieven, althans de tweede. Maar of daar nou gemeentelijke waarheid wordt bekendgemaakt, nou ja, dat laat ik maar in het midden. Maar men zegt pas door Paulus in de gevangenisbrieven. En let op, er is natuurlijk voor een groot deel waar. Een belangrijk deel van tegenwoordige gemeentelijke waarheid, de term is trouwens van 2 Petrus 1, tegenwoordige waarheid. Een groot deel van de tegenwoordige gemeentelijke waarheid, het hoogste deel om zo te zeggen, het hemelse aspect daarvan, wordt ons uiteengezet in de gevangenisbrieven van Paulus. Dat is waar. Maar, en dan ga ik scherpe termen gebruiken om het erin te hakken, hè. Welke onbenul heeft nou ineens uitgevonden dat Paulus daarvoor daar niets van wist? Of dat de andere discipelen het niet zouden geweten hebben? En sommigen beweren zelfs dat de Heer Jezus daarvoor er zelfs niks van wist. Toen hij op aarde rondwandelde, want hij dacht alleen maar aan het koninkrijk. En zegt men, dat koninkrijk dat komt pas in de toekomst, dus wist hij veel. Bestaat immers, weet ook de zoon zelf niet. Ging over heel iets anders trouwens. Maar zo'n term kun je er dan uithalen en zo toepassen. Wie vindt zoiets uit? Er zijn talloze onderwerpen waar ik nog nooit een letter over geschreven heb. Maar wil die zeggen dat ik het dan dus niet weet? Eenvoudig omdat ik het nooit zwart op wit gezet heb. Ik heb er nooit kans toegezien, vooralsnog. Misschien als ik mijn stembanden kwijtraak of zo, dat ik dan nog eens ga schrijven of iets dergelijks. En misschien denk ik dan ook wel, nou, ik vind het mooi, er zijn zoveel bandjes en cd's. Duizenden, ik moet er niet aan denken, eigenlijk. Maar goed, dat is het, kan ik ook wel op mijn lauweren gaan rusten. Moet ik ergens nog van die dingen, van, lauweren vandaan zien te halen. Maar Galliërs gooien dat in de soep, hè, geloof ik, hè. Was dat nog? En Romeinse keizers leggen het op hun hoofd. Ja, het is een vreemd spul. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Het is inderdaad waar, maar men wil daar geschiedenis in lezen en voortschrijdende openbaring. En dat is een misverstand. Het kost mij overigens heus geen moeite, en dat is niet om arrogant te doen, maar dat meen ik serieus. Het kost me overigens heus geen moeite om te laten zien vanaf de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, van mijn part dus Matthäus 1, 2 en zo verder, om te laten zien dat gemeentelijke waarheid daar al in vast ligt. Want per slot, de Heer zei een heleboel, maar hij deed ook een heleboel. Dat weet u toch, zijn woorden en werken, daar ging het om. Dus zei Petrus toch ook over de Heer Jezus, een man machtig in woorden en werken, enzovoorts. Nou, als je die werken beziet, zie je meteen hoe het in elkaar zit, en dat dus van tevoren vaststond hoe het zou gaan. Het Joodse volk zou ongelovig blijven en de zaligheid zou gaan naar de heidenen, met als consequentie dat uit die heidenen een volk zou verzameld worden voor de naam Gods. Inderdaad, eventueel onder de titel Israël, maar bovendien een volk met een hemelse roeping en erfenis. En that's it. Dat is makkelijk genoeg aan te tonen. En dat de zaligheid zou gaan naar de heidenen in het algemeen en naar de 10 stammen in het bijzonder, dat staat allemaal gewoon, zelfs eigenlijk gewoon zwart op wit, expliciet in het Oude Testament. Niet via tekenen bedoel ik, ja ook, veel, maar ook gewoon expliciet. Die beloften zijn toch gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim en zo verder. Daar staat het toch gewoon. En er staat toch zwart op wit, ik zal u lieden, gezegd tot het officiële Israël, het aards Israël, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door wat niet mijn volk is, door een heidensvolk, door een onverstandig volk, zal ik u tot toorn verwekken. En later stelt Jesaja er nog vragen over. Aan wie ook alweer zou de arm Gods geopenbaard worden? Nieuwe vertaling is dat, heel nieuw, die heb ik zojuist vertaald namelijk, hè. Aan wie ook alweer zou de arm Gods geopenbaard worden? Vraag later aan Ad Leeuwenhagen weer of dat verantwoord is. Aan wie is de arm Gods geopenbaard, staat er. En er staat toch ook, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Wie waren dat dan? Nou, dat is dat onverstandige volk Lo-Ami. Maar Lo-Ami was eerst Ami, volgens Hosea. En reken hem dan maar uit. Het schrift met schrift vergelijken. Het staat er echt wel, gewoon ook zwart op wit in het Oude Testament. En dan zeggen de discipelen, wisten niet. Ja, misschien niet. Ik denk dat ze wel wisten, zeker vanaf Handelingen 1 vers 1. Ik denk dat ze heel goed wisten zelfs. In 40 dagen moeten eerst dat toch bij hebben kunnen gebracht. Zo dom zijn die vissers nou ook weer niet. En met zoveel urkers in de zaal, Scheveningers en zelfs Katwijkers. Hoef ik die argumenten denk ik niet meer kracht bij te zetten. Dat moet je in 40 dagen toch kunnen begrijpen. Nou goed. En daar heb ik het nu over. Want het punt is gewoon, wij zijn altijd geneigd om de Bijbel in stukjes te hakken. Dat doet iedereen. Daar hoef je niet dispensationalist voor te zijn. Dat doet iedereen. Iemand die een verhaal schrijft over de theologie van Jeremia, scheurt de Bijbel in stukken. Toch? Nou, niet noodzakelijk, maar daarvan zou je hem kunnen beschuldigen. Iedereen doet dat. We maken een indeling tussen Oude en Nieuwe Testament. En dan kun je het wel weer in elkaar proberen te schuiven, maar de Bijbel zelf staat het niet toe. Enzovoort. Je maakt een indeling. Nieuwe Testament delen we ook gewoonlijk in 4 evangeliën en 1 boek Handelingen. Daar staan we precies een handvol. 4 evangeliën en 1 boek Handelingen. Dan heb je het compleet. Dat zijn de historische boeken van het Nieuwe Testament. Daarna krijg je de Paulinische, moet ik even opletten, de Paulinische gemeentelijke brieven heet dat, aan 7 gemeenten, van Romeinen tot en met Thessalonicenzen. Dan krijg je Paulus pastorale brieven, omdat ze geschreven zijn aan pastors, aan herders, Timotheus, Titus en vooruit, we gooien Filemon er ook maar bij, al heeft dat er niks mee te maken, maar vooruit, hè? Weet je veel. En daarna krijg je de brief aan de Hebreeën, die laat men op zichzelf staan, omdat die zo anders in elkaar steekt. En daarna krijg je de zogenaamde apostolische brieven, omdat ze geschreven zijn niet aan apostelen, maar nu door apostelen. Er zijn er maar een paar, dus die hoef je niet nader toe te lichten. En dan komt nog een boek Openbaring, dat vol staat met Joodse symboliek die wij niet begrijpen. En hoewel het Joodse symboliek is, begrijpen de Joden er helemaal geen klap van. Waarmee bewezen is dat het geen Joodse symboliek is, maar gewoon Bijbelse symboliek. En ik zeg altijd tegen dat je op bladzijde 1105 of 1085, wat was het, bent, dan moet je die symboliek toch een beetje begrepen hebben. He? Maar ja, als je die overslaat en achterin begint te lezen, omdat je je daarin wil specialiseren als theoloog, ja, dan, he? Dan kun je beweren wat je wil en je hebt meteen een doctoraat. Is trouwens makkelijk genoeg, zuster, krijg u dat ook thuis op uw e-mail? Kun je een graad halen, een academische graad halen, moet je een A4'tje invullen en naar Amerika sturen, vergezeld van enige pecunia. Het kost wel een paar centen, maar dan heb je ook wat, hè? Zo'n ding om aan de muur te hangen. Ik zal het niet hardop zeggen, maar ik ken er nogal wat bekende mensen in Nederland, die heten dan dokter, hè? Dokter... Nee, broeder, ik heb het niet over broeder Ouweneel. Die heeft er wat meer werk voor moeten doen. Maar heel wat anderen deden dat heel wat goedkoper. Maar goed, ik zal geen namen noemen, had ik gezegd. Vanuit. Maar omdat niemand er wat van weet. En ook niet wel weet, omdat men met oogkleppen oploopt. Of alleen kijkt door zo'n microscoop, weet je wel. Een overzicht? Nee, alleen het detail. Enzovoorts. En het hangt toch nergens mee samen, dus je kunt beweren wat je wil. Zo'n theorie over zwarte gaten van die meneer Hawking. Ja, dat is makkelijk genoeg. Dus één detail, iets bijzonders wat hij zelf heeft uitgevonden. Enzovoorts. En daar kun je dus heel interessant mee doen. Maar het hangt nergens mee samen, hoor. Nee, zuster, het hangt samen met de leer van de afbuiging van het licht. Maar als het licht afgebogen wordt, dan klopt van heel onze astronomie gewoon geen bal. Want er staat de maan niet eens op die plek waar je hem ziet staan en de zon ook niet. En is de horizon ook niet waar je hem ziet enzovoort. Wat zeur je dan over zwarte gaten die je moet uitvinden om afbuiging van het licht te verklaren? Als dat bestaat, moet je zeggen, oké, we gooien de hele zooi aan de kant en we beginnen overnieuw. Of we houden er meteen mee op, want we komen er toch niet uit. En dat laatste is het geval, hè. Maar goed. Maar ja, daar kan je geen geld mee verdienen. En geen wetenschappelijke graad meer halen. Dus schiet niet op. Maar terug naar die Bijbelse uiteenzetting. Waar het om gaat is dat ons gemeentelijk of nieuwtestamentische waarheid systematisch uiteengezet wordt. En... wat geldt voor de brieven van de apostel Paulus in gevangenschap, namelijk dat hij gemeentelijke waarheid openbaart, geldt eigenlijk voor heel het Nieuwe Testament. Ik bedoel, voor alle nieuwtestamentische geschriften. Dat men het aan Paulus en zijn gevangenisbrieven toeschrijft, dat is gewoon een misverstand. Het geldt voor alles. Heel het Nieuwe Testament. Want wat daar gebeurt, is dat de bedekte uitspraken en bedekte ideeën in de Oud-Testamentische Bijbelboeken alsnog ontdekt worden. Dat wil zeggen met andere termen, wat in het Oude Testament nog verborgen was en moest blijven, wordt in het Nieuwe Testament geopenbaard. Niet maar in de brieven van Paulus, maar in vanaf Matthäus tot en met Openbaring logischerwijze aan toe. Daarom heet het boek ook zo. Dat is het hele idee. Ik bedoel, dat Nieuwe Testament is niet een herschrijving van de Bijbel. Zo van het Oude Verbond is voorbij, nu hebben we wat nieuws nodig. Integendeel, het is een nadere toelichting op het Oude Testament. Niet met waarheid die alsnog uitgevonden is. Integendeel, maar het is met waarheid die in het Oude Testament al ligt. En dat wordt in het Nieuwe Testament ook gezegd. Dat Nieuwe Testament staat vol met die uitspraken van, want er is geschreven. En gelijk Jesaja gezegd heeft, en gelijk de psalmist zegt, of want iemand heeft ergens betuigd, zeggende, enzovoorts. En daarnaast talloze uitspraken waar niet bij staat dat ze in het Oude Testament al staan, maar die wij geacht worden zo zonder meer te herkennen. En dat geldt inderdaad voor de gevangenisbrieven van Paulus, met de nadruk op de Efezebrief overigens. Maar het geldt net zo goed voor de uitspraken van de Heer Jezus, of moet ik zeggen de uitspraken van Matthäus bijvoorbeeld. Over de Heer Jezus. Dus niet langzamerhand een verdere uitbreiding van wat in het Oude Testament al gezegd was. Het is de wegrukking, de ontsluiering, de openbaring heet dat in het Nederlands, van wat in het Oude Testament inderdaad schriftelijk was vastgelegd. Vanaf het begin tot het eind zit het Nieuwe Testament zo in elkaar. En waar het over gaat? Uiteraard over dat koninkrijk dat gebaseerd zou zijn op dat nieuwe verbond waarvan Christus de koning en middelaar zou zijn. En het wordt ons meegedeeld inderdaad vanaf Matthäus 1. En dan nog wat. Wij dispensationalisten, ik wil het één keer gezegd hebben. Wij dispensationalisten hebben de neiging om de Bijbelse waarheid, ook de historische waarheid van de Bijbel, te vereenvoudigen. Alles terug te brengen tot het platte vlak. En daarom doe ik dat dus niet nu. Want ik was eigenlijk van plan om het bord, het schoolbord, achter me neer te zetten en eens met een krijtje te gaan werken. Dat vind ik echt leuk om te doen. Er zijn twee redenen waarom ik het meestal niet doe. Het is zo'n geknoei allemaal. Het is slecht ook voor de opname later, want daar kun je niet op zien wat er op het bord geschreven was. Dus dat is wat lastig enzovoort. En dat leidt dus af. Maar de reden waarom ik het nu niet doe is simpelweg omdat ik dan inderdaad bezig ben in het platte vlak. Hè? Dan zouden wij dus, stel het u maar even voor, dat is beter. Stelt u mij voor, dan zouden wij een lijn trekken van de eerste dag tot de laatste dag, om zo te zeggen. En dan zeggen wij van toen tot toen en van toen tot toen en van toen tot toen. En dat vind ik helemaal correct, want dat kan. Je kunt de geschiedenis indelen en in verband brengen met het werk Gods in bepaalde tijden enzovoort. En dan kun je mooi schematisch uiteenzetten. Maar waarom zou ik het doen? Er zijn tekeningen genoeg van gemaakt, schema's genoeg van gemaakt in de loop der eeuw. En ik hou er niet van het wiel opnieuw uit te vinden. Dus wij doen dat niet. Maar het zou kunnen. En dan kun je zeggen, dan vatten we even voor het gemak heel de oud-testamentische geschiedenis samen. Vanaf Adam, de belofte van het zaad der vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen. Nou ja goed, dan kom je vanzelf terecht bij de vervulling van die belofte. Daar heeft Petrus, heeft ook Paulus het over. De komst van de Heer Jezus, het zaad der vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen. Want dat is de duivel, degene die het geweld des doods had en die heeft hij teniet gedaan. En als je er een echt plaatje bij hebt, dan neemt u een klassieke sterrenkaart, dan vindt u het afgebeeld. Een van die sterrenbeelden beeldt dat uit. Nou, meerdere benaderen inzien. Dus dat plaatje is al antiek. Dat stamt van zo'n 2.000-3.000 jaar voor Christus, zo ongeveer, voor zover wij weten. Dus waarom moet ik het nog tekenen? Maar goed, dus het Oude Testament. En dan komt hier het Nieuwe Testament. Opstanding van Christus. Normaal gesproken, wij zeggen, en wij geloven, en ik sta er 100% achter, want ik geloof dat de Bijbel het leert, vanaf de opstanding van Christus is het koninkrijk aangebroken, echter, het blijft verborgen voor een jaartje of 2000. De laatste zeven waarvan vormen de 70ste week van Daniel. Ik heb medelijden met Johan Bos, want hoe zet je dat allemaal op rijm? En zingt het dan ook nog? Maar goed, had hij maar een vak moeten leren, nietwaar? Ja, oh god. Zodat het toch nog een circus act gaat worden. Maar koninkrijk Gods ontstaan, opgericht bij de opstanding van Christus. En maar het wordt pas openbaar in de toekomst. En wij als gelovigen zijn eerstelingen van dat koninkrijk, zoals die lui bij David in Adullam eerstelingen waren van zijn koninkrijk. Wij wachten op de openbaring van het koninkrijk, waaraan wij de jure rechtens juridisch reeds deel hebben als eerstelingen en dus zelfs als eerstgeborenen, met erfrecht namelijk daarin. Omdat we de eerste waren. Dat is wat wij geloven. Tenminste, ik. En daarnaast Krijg je dan mensen die zeggen, ja, maar zo'n indeling is mij wat te grof. Kan je dat niet nader indelen? En dan krijg je zo'n verhaal van, nou ja, bij de opstanding van Christus, wel zijn kroning, hemelvaart, en dat heeft met de aarde niks van doen. We hadden toch een lijn over de aardse geschiedenis. En dan krijg je ineens het idee van, de Heer weliswaar opgestaan, maar voorlopig heeft hij geen koninkrijk, want het koninkrijk is er pas in de toekomst. Ja, op aarde. Maar in de hemel is het al. Maar men formuleert dat verkeerd. Niet gehinderd door de Bijbelse terminologie, zeg ik dan altijd. Hè? Men zegt, een hele koninkrijk, dat komt pas in de toekomst. Dus, Johannes de Doper was abuis, die zei, het koninkrijk is nabijgekomen, hetgeen dus niet waar was, maar hij wist blijkbaar niet beter. Dat is ook een beetje moeilijk, hij wist blijkbaar niet beter. Toen heeft men ervan gemaakt, nou ja, God wist niet beter. Dat lijkt mij nog moeilijker, maar ik snap die dingen dus ook nooit. Hè? Toen heeft men gezegd, nou ja, het was wel de bedoeling, maar toen het Joodse volk ongelovig bleek, alsof het dat al niet altijd was, maar goed, toen het Joodse volk ongelovig bleek, toen heeft God het koninkrijk uitgesteld naar de toekomst. Zo van, het kwam even nabij, net als die komeet, wanneer komt die ook weer, die komeet? Als ik lieg, lieg ik in commissie 29 september. Bij Toetati. Maar goed, dat doet er ook niet. Een Galische komeet komt eraan. Ja. Maar goed, die komeet die gaat de aarde missen. Rakelings op enige honderdduizenden kilometers. Astronomentaal. Ik vind het grootheidswaanzin, maar vooruit. Die schijnen er zich iets bij voor te kunnen stellen. Wat niet waar is, ze kunnen alleen rekensommetjes maken. En daar heb ik groot respect voor die rekensommetjes. Maar vooruit, hè. Maar voor de theorieën niet. In elk geval, het koninkrijk kwam er als het ware aan, maar de aarde wist het niet. Toen ging het koninkrijk dus weer terug met een wijde, een parabolisch dat geloof ik, hè. Ging hij weer terug de ruimte in en over zoveel jaar komt hij weer voorbij. Het is net een komeet en de volgende keer zal hij de aarde wel raken. Dat is ongeveer het idee. Met andere woorden, Johannes de Doper had wel gelijk. Het koninkrijk is nabijgekomen, maar het zou toch niet aanbreken. En het komt pas in de toekomst. En dus, wij die in de tussentijd leven, maken geen deel uit van het koninkrijk, want er is geen koninkrijk. En merkt u waar we nu in terechtkomen? Wij formuleren nu de dingen verkeerd. Wij zien ze te eenzijdig, met oogklepjes op. Wij kijken naar de aarde en zeggen, er is geen koninkrijk. Heb je dat? En nou raken we in moeilijkheden, want dan betekent het dat wij geen deel uitmaken van het koninkrijk van Christus, of koninkrijk Gods, of koninkrijk der hemelen. Er is heus maar één koninkrijk overigens, hè? Waar horen we dan bij? Nou, dat heeft men uitgevonden. Nou ja, wij horen bij de gemeente. Dat is een heel ander ding dan het koninkrijk. En als straks in de toekomst het koninkrijk op aarde komt, daar hebben wij niks mee van doen immers, dan verdwijnen wij van de aarde naar de hemel en daarna zal nooit meer iemand iets van ons nemen. Logischerwijze, want op aarde is het koninkrijk van Christus en daar horen wij niet bij. Voelt u de dwaasheid? Wij horen bij de koning en hij is het koninkrijk. We hebben het nagevraagd aan Lodewijk de 14e, maar goed. Hij zegt zeg maar Louis, zegt hij. Maar hij praatte Frans, dus ik begreep ook niet waar hij het over had. En daarna nog wat. Als dat zo is en we horen niet bij het koninkrijk, dan betekent het dat we aan die boodschap van Johannes de Doper sowieso niks hebben. Aan die van de Heer Jezus ook niet, want die predikt het koninkrijk Gods. Het koninkrijk predikt, hij staat erbij. En de discussie tot aan de dag van zijn overlijden ging over het koninkrijk. Daarna komen we in Handelingen terecht na zijn opstanding. Daar staat dat hij 40 dagen lang met de discipelen sprak over het koninkrijk. Waar wij niet bij horen, dus dan hebben wij er ook geen boodschap aan. Maar nou blijkt bij nader inzien dat Paulus tot in Handelingen 28 vers 31, en verder kun je niet, nog steeds praat over het koninkrijk Gods, zodat de conclusie dan moet luiden dat ook het boek Handelingen ons niets mede te delen heeft, omdat wij er niks mee te maken hebben, want het gaat over het koninkrijk en daar horen wij niet bij. Heb ik er nog een voor u? Want men zegt dat ja pas in Paulus gevangenschap werd hem dat geopenbaard, hoe dat zit met de gemeente. En toen kwam dus ook pas de gemeente tot stand. Dat is niet waar. Vanuit de gevangenis schreef hij specifiek over deze dingen. En dat is wat anders dan dat het hem toen pas geopenbaard werd. Laat hem tot u doordringen, hoor. Nou goed. En wat schreef hij? Zullen we even kijken, Colossenzen? Van Colossenzen is bekend dat het de hoogste geestelijke waarheid uiteenzet en vertegenwoordigt. Daarom heet hij ook Colosse, kolossaal. De grootste geestelijke waarheid, zegt men. Sluit me daar maar even bij aan. Maar waar heeft de man het over? Vers 13, gevangenisbrief van Paulus, hè? Zijn zijn laatste brieven, dus officieel. Colossenzen 1, vers 13. Die ons getrokken heeft uit, weet u nog, Galaten 1 vers 4, hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Daartoe heeft God Christus overgegeven. En hier staat die ons getrokken heeft, dat wil zeggen, hij is daar nog steeds mee bezig. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En als wij dus niet bij het koninkrijk horen omdat dat pas hierna komt en bovendien voor Israël bestemd is, en daarmee niet voor de gemeente bedoelt men, dan moet je ook concluderen dat zelfs de gevangenisbrieven van Paulus ons dus niets hebben mede te delen. Ze gaan niet over ons. En wij leren het dus voor onszelf en voor ons eigen persoonlijke geestelijke leven en onze persoonlijke dienst aan de Heer dus niks uit. En dan zegt men, ja, maar ze gaan wel niet over ons, maar zijn wel voor ons tot lering. Oh ja, wat leren we dan? Enige theorieën. Want voor de praktijk kunnen we bij deze brieven en behandelingen dan dus niet terecht, want ze gaan over het koninkrijk, waar we geen klap mee van doen hebben. En dan zegt men, nee, wij zijn veel hoger dan dat koninkrijk. Hè? Dat noemen wij in contradictio in terminis of zoiets, hè? Er is toch niks hoger dan de koning? En als het koninkrijk van Christus het heelal omvat, en de Bijbel zegt dat, dan is er toch niks hogers dan de koning? Zijn wij dan hoger dan Christus, die koning is van een koninkrijk dat slechts op aarde bestaat of zoiets? Maar dat is wat men beweert. En nog één stap verder, want we doen het vandaag toch maar een beetje snel en daarom wat grof. Wie is die figuur die denkt dat hij hoger is dan Christus? En waar komt het verhaal dus vandaan? Wie maakt ons onbekwaam om de Heer te dienen? Hij doet dat namelijk door ons die schriftplaatsen te ontnemen die daar nou juist over handelen. Wie maakt ons on... Als degene die ons bekwaam maakt Christus is, dan weet u ook wie degene is die ons onbekwaam maakt daarna. En echt waar, sommigen gaan inderdaad zover dat ze zeggen, nou ja, de gevangenisbrieven geven net enige aanloop, maar de volle waarheid kwam daarna pas. Maar daarna hebben wij niks meer. Dan hebben we de Bijbel uit, meer is er niet. En hoe weten we dan over gemeentelijke waarheid? Nou ja, en u weet waar het op uitdraait. De Heer heeft ons dat wijsgemaakt rechtstreeks. De Heer zou het aan zijn dienstknechten openbaren en dat zijn wij en wij weten het. Het staat wel niet in de Bijbel, maar wij weten het. En dan ben je via de evangelische en orthodoxe en fundamentalistische kant gewoon terecht de cirkel rond aan de andere kant bij de vrijzinnigheid. Die zeggen, nou ja, er staat wel van alles in de Bijbel, maar wij weten beter. En dat zeggen ze ook echt, want ze zeggen, wij weten het beter dan Paulus. En Paulus wist het beter dan Jezus in zijn omwandeling op aarde. Maar wij weten het nog beter dan Paulus. En dat komt niet uit een vrijzinnige hoek, dat komt van de andere kant. Van de zogenaamd evangelische kant enzovoorts. Maar het verhaal is hetzelfde. En ik zal er nog meteen wat meer bij zeggen. Aan de ene kant, traditioneel orthodoxe, meest bekende richting, daar gooit men de Bijbel op één hoop. geeft men geen acht op bijbelse ontwikkeling of geschiedenis als zodanig, en dus niet op de ontwikkeling van de werken Gods. Let op, ik heb het niet over de voortschrijdende godsopenbaring. Ik heb het over de ontwikkeling van de werken Gods die ergens beginnen en ergens voltooid zouden moeten worden. Men gooit het op één hoop, maakt het tot een statisch geheel en men houdt over een schepping die maar voortsukkelt en een God in de hemel en de eventuele relatie tussen beiden. Maar dat God een werk doet, een plan ontwikkeld heeft en uitvoert tot aan een nieuwe schepping, daar heeft men geen weet meer van. De Bijbel is één geheel, dat je de minste 7 verschillende verbonden in vindt tussen God en mensen, dat maakt niet uit. Men noemt het gewoon één verbond, dat is ook de basis van verbondstheologie enzovoort. Men kent dus onderscheid niet meer tussen koninkrijken, tussen gemeenten en tussen oude en nieuwe verbond en tussen genade en wet. Maakt allemaal niks uit. En men heeft het over de kerk der eeuwen, men bedoelt dat Adam, als dat tenminste een gelovige was, maar dat weten wij dan ook niet zeker, dat hij de eerste lid was van de, nou, ik zal geen namen noemen, want dan noem ik weer de verkeerde, maar van dat en dat kerkgenootschap, zal ik maar zeggen. Het enige ware kerkgenootschap, weet u wel? Dan weet u zelf wel wie dat zijn, hè? Het is dus dwaasheid natuurlijk. Aan de andere kant heb je er die als dispensationalisten worden tot ultradispensationalisten, dus de officiële aanduiding, de officiële theologische en wetenschappelijke aanduiding die wij niet uitgevonden hebben. Ik zeg het nog een keer, ultradispensationalist is de officiële wetenschappelijke en theologische aanduiding voor de aanhangers van een bepaalde leer die verder gaat dan het dispensationalisme. Dat wil zeggen, die hakken de Bijbel echt in stukken en in zo kleine stukken als maar mogelijk is. Die maken minstens 2, want dan zijn ze ultradispensationalisten op grond daarvan, maar meestal zelfs 2 of 3 of 4 of sommigen zelfs 5 verschillende bedelingen gedurende de tijd van Handelingen. Hebben we dat? En die hakken de Bijbel in zulke kleine stukjes dat je aan het eind van het verhaal weer aan de andere kant uit bent. Het wordt toch weer gewoon 1 pot nat. 1 geheel. Dat krijg je dan namelijk, hè? Dat begrijp je toch? Als je de appeltjes allemaal in kleine stukjes, zo klein mogelijke stukjes hakt, dan heb je 1 pot nat, hè? Ik bedoel, is het weer, blijft precies hetzelfde. Je begint met die ene appel, je hakt hem in stukjes en dan heb je 1 klomp, 1 bol appelmoes. Maar ik bedoel, het blijft 1 geheel, zonder enig onderscheid daarin enzovoort. En daar gaat het naartoe. En ik zeg altijd, als de duivel je niet aan de ene kant kan houden, dat je je Bijbel dicht laat en zegt, kijk, de Bijbel is 1 geheel, ziet u wel. En het is allemaal hetzelfde, het gaat allemaal over hetzelfde. En God doet eigenlijk niks, betekent dat. Maar goed, als je de duivel je daar niet bij kan houden, als je met alle geweld onderscheid wil maken, minstens tussen Oude en Nieuwe Testament, en daarna onderscheid nog wil maken tussen de tijd nog van de omwandeling van de Heer op aarde en daarna zijn opstanding, en dat onderscheid is er, dat als je dat beslist aan vast wil houden, zal hij je gewoon een zet nageven. De duivel is de uitvinder van judo, dat weet u. Hij zal je een zet nageven, zodat je er een hobby van maakt om de Bijbel in steeds kleinere stukjes te hakken. En weet u wat waaraan zo'n leer zich kenmerkt? In de praktijk. Doordat men niet meer heeft over bijbelgedeelten, bijbelboeken of bijbelversen en zegt, kijk, het betekent dit of dat. Men zegt, kijk, het betekent niet dit of dat. Dat is niet voor ons. Het is niet voor ons, want toen wisten de discipelen nog niet. Implicerend, toen wist de Heer dus ook niet, want die heeft het geschreven, dachten wij toch. Als we geloven in Bijbelse goddelijke inspiratie van de schriften, toch? Dan is hij het toch. We maken die schrijvers uit. Zie? En zo, lees het maar. Dan krijg je verhandeling over het boek Openbaring. Iemand zei me eens, heb je dat boek gelezen dat Bullinger geschreven heeft, Openbaring? Ik zei, nou, volgens mij is dat het enige boek over van Bullinger wat ik niet heb. En die man zei tegen mij, een Engelse broeder was dat, die zei, nou, het beste boek wat de man ooit geschreven heeft. Ze nou zal proberen eraan te komen, dus ik kom bij mijn vader, die had hem staan. En ze nou, mag je wel hebben. Je krijgt het toch als ik dood ben, zei hij dan laconiek. Dus vooruit. En waar gaat het boek over? Wat zet Boelens eruit heen? Dat openbaring niets van doen heeft met de gemeente. En daar gaat het hele boek over. Het is niet de gemeente. U weet wel, die mannelijke zoon is niet de gemeente. 24 oudsten zijn niet de gemeente. Waarom niet? Het was heus een intelligent man, hoor. Ik heb nog steeds heel oog, maar in dit soort zaken vind ik het een verschrikking. Waarom niet? Omdat het geschreven is door Johannes en Johannes wist van de gemeente niks. En bovendien omdat openbaring al vroeg geschreven is en toen wist niemand er nog wat van. En nou zijn we terug dus bij de epistelen, de nieuwtestamentische bijbelboeken in het algemeen. Er wordt onderscheid gemaakt in ditzelfde verband tussen vroege en late brieven van de apostel Paulus. Nou bestaat er zo'n onderscheid, logischerwijze. Dat geldt altijd. In de loop der jaren ga je anders schrijven en spreken enzovoort. En bespreek je ook andere onderwerpen enzovoort. Dat is logisch, dat is vanzelfsprekend. Er is niks moeilijks aan. Maar degenen die hun mond vol hebben over vroege en late brieven, die suggereren natuurlijk dat de apostel in zijn latere brieven iets heel anders leert dan in zijn vroegere brieven. En dat is niet zo, dat is punt 1. Daarvoor hoef je ze maar naast elkaar te leggen. En dan komt hij weer, hè. En hoe weten wij of brieven vroeg of laat zijn? En ik heb het nou niet meer specifiek over Paulinische brieven, maar in het algemeen, alle brieven van het Nieuwe Testament, ook van de apostelen. Hoe weten wij of het vroege of late brieven zijn? Nou, het enige echte antwoord is, dat weten wij niet, want er staat geen datum boven. En omdat het zo is, mag je een datering van een brief, als je die al hebt, om een of andere reden, dus ook nooit gebruiken als een argument voor het verklaren van de inhoud. Zo van, het is een vroege brief en dat kan dus hier of daar niet overgaan, want dat wist hij toen nog niet. Dat is twee keer mis, minimaal. We weten niet of het een vroege of een late brief is, want het staat er niet bij. En als we het wel weten, gaat het ons nog niks aan. Want het heeft er niks mee te maken. Heb je dat? En of de apostelen zelf ervan wisten of niet, dat is niet bewezen. Als ze ergens niet over schrijven, is niet bewezen dat ze het niet wisten. Maar hoe komen wij eigenlijk tot vroege en late datering van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken in het algemeen? Er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen. Nou, wij komen daar überhaupt niet toe, ik niet tenminste. Maar de traditionele manier is een heel simpele, namelijk zolang het nog gaat over, zolang er in die brieven of boeken gesproken wordt over een koninkrijk op aarde, als het daarop lijkt waarover gesproken wordt, het gaat om een koninkrijk op aarde, dan is het vroeg. Want oorspronkelijk verwachten ze allemaal een koninkrijk op aarde, is het vooroordeel. En dan plaatst men de brieven vroeg, want het ging nog over een koninkrijk. En als het koninkrijk niet genoemd wordt en als duidelijk ook niet zozeer over aardse, maar bijvoorbeeld over hemelse zaken gaat, dan moet het een late brief geweest zijn. Toen hadden ze het idee van een aards koninkrijk al losgelaten, dus dan is het laat. Heb je dat? Kijk, dat zijn nou vooroordelen. Waar kennen we dat nog meer uit? Uit de evolutietheorie. Want hoe dateert men een aardlaag? Aan de hand van de fossielen die erin gevonden worden. En u weet het volgende ook, hè? En hoe weten we hoe oud de fossielen zijn? Aan de hand van de aardlaag waarin ze gevonden zijn. Het is gewoon een visieuze cirkel. Het is gewoon onzin. Huh? En als dan toch gedateerd moet worden, dan leggen wij de fossielen op een rijtje waarbij sprake is van voortschrijdende evolutie. Gods openbaring moest ik even wegslikken. En eerst een slokje water nemen. Leggen ze op een rijtje en dan hebben we hier en daar nog een missing link, maar dit moet het rijtje zijn, ongeveer van laag tot hoog. En aan de hand daarvan dateert men dan. Maar dat doet men met die nieuwtestamentische bijbelboeken ook. Het is gewoon onzin. Die brieven zijn niet gedateerd. En met nadruk niet gedateerd. Want de aardigheid is dat bijna alle profetische boeken van het Oude Testament nadrukkelijk gedateerd zijn. Zoek het maar uit. De profeet wordt geïntroduceerd en er wordt gezegd in welke tijd hij zijn bediening had. Vanaf het zoveelste jaar van koning die en die tot het zoveelste jaar van koning die en die. En sommige onderdelen eruit, zijn hoofdstukken dus in de praktijk uit die boeken, daar staat het nog nauwkeuriger bij. In het zoveelste jaar van koning die, toen dit en dat, en het was 3 jaar na de aardbeving, zeg maar wat was dat, Jesaja 6, weet ik veel, toen enzovoorts. Allemaal gedateerd. En waarom het Nieuwe Testament niet? Notabene brieven. Waarom zijn ze niet gedateerd? En niet zeggen, dat was wel meer gebruikelijk dat ze niet gedateerd werden. Want dat is ook onzin, hè? Want als je daar voorbeelden van moet geven, dat men vroeger in die dagen, 2000 jaar geleden, brieven niet dateerde, dan noemt men de brieven die in de Bijbel staan. En zegt, kijk maar, want die zijn niet gedateerd. Dus was het gebruikelijk om ze niet te dateren. Hè? Dat moet je voor doorgeleerd hebben, zuster, om het te kunnen begrijpen. Dus stel me er nou geen vragen over. Ik zou zeggen, stuur zo'n A4'tje in naar Amerika met een paar dollars en dan praten we verder. Nou goed, het bestaat helemaal niet. En voor sommige nieuwtestamentische brieven hebben we geen idee wanneer ze geschreven werden. Dat geldt voor de brieven der apostelen, dat wil zeggen Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. En voor sommige brieven van Paulus geldt precies hetzelfde. We hebben geen flauw idee. Omdat het omstandigheden beschrijft die wij uit handelingen niet kennen, dus wij weten het niet. En het doet ook helemaal niks ter zake. Want wat wij vinden vanaf Matthäus 1 tot en met Openbaring 22 is simpelweg nieuwtestamentische waarheid, waar nog bij komt dat al die boeken geschreven zijn door mensen die apostelen en profeten genoemd worden, en ze zijn allemaal geschreven na de opstanding van Christus. Het laatste Bijbelboek van voor de opstanding van Christus is niet Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar is Malachi. En daarom heten die boeken ook Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Omdat ze geschreven zijn in de dagen dat het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond, was aangebroken. En ze gaan allemaal uit, zonder meer, van de opstanding en hemelvaart. Kortom, verheerlijking van Christus. En daarom maken ze bijna allemaal op een klein briefje uitgezonderd na melding van Psalm 2, Psalm 8 en Psalm 110. Want het wordt steeds geciteerd. Namelijk, wie is die mens dat gij zijner gedenkt? Wie is die mens die heel de aardbodem zou onderwerpen en daarover heersen? Dat is Psalm 8. Wie is die mens aan wie alle dingen zouden onderworpen? Psalm 8. Psalm 2 wordt geciteerd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het is in strijd met de leer van het eeuwige zoonschap van Christus, van eeuwigheid tot eeuwigheid, wat dat ook wezen mogen. Want zelfs dat is waar taal hoort, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Omdat het veronderstelt dat er in het verleden geen tijd was en straks in de eeuwigheid ook niet. En wij leven in de tijd tussen twee eeuwigheden. Dan zeg ik altijd, nou dan moet je haast maken met wat je doet, want straks hebben we weliswaar eeuwig leven, maar geen tijd. En soms denk ik, ik leef al in de eeuwigheid, want ik heb ook nooit tijd. Is wat taal? Volstrekt onbijbels. Nou goed, dan had ik het ook alweer over. Ik zal eerst een slok water nemen. Waar we het over hebben namelijk, is over dat heel het Nieuwe Testament, al die boeken spreken over nieuwtestamentische waarheid, over de waarheid van de opstanding van Christus, en dat inderdaad die 3 psalmen die ik noemde de basis zijn voor al die Bijbelboeken, en vele beginnen met te noemen Psalm 2, Psalm 8, Psalm 110. Psalm 2 is die van gij zijt mijn zoon, en Psalm 110 is die van zit aan mijn rechterhand, zijn er voorlopig genoeg, waarin gezegd wordt dat de Messias een troon zou hebben, primair en dus in de eerste plaats, maar ook chronologisch als eerste in de hemel, en daar heeft hij die plaats. En in de toekomst verandert er weinig, het enige wat veranderd is, en dan zal ik nog eens wat moeilijk zeggen, want ik maak het vanmorgen toch moeilijk, hè? Enige wat veranderd is, is dat het koninkrijk dat in de hemel is vooralsnog in de toekomst ook naar de aarde zal nederdalen, maar het koninkrijk verandert niet. Met andere woorden, het Jeruzalem dat boven is, ons allermoeder, zal in de toekomst, als het nieuwe Jeruzalem inderdaad nederdalen naar de aarde, nadat eerst het Jeruzalem dat nu en hier is, verwoest zal zijn. Het is beeldspraak. Het Openbaring 21 en 22. Dit Jeruzalem zal in de toekomst nederdalen naar de aarde. Het koninkrijk zal namelijk in de toekomst op aarde openbaar worden, in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard, maar het koninkrijk verandert niet en dat Jeruzalem verandert ook niet. En wij zijn eerstelingen daarvan. En waar Israël geacht wordt eerder dan de volkeren deel te hebben aan dat koninkrijk, is de automatische conclusie, op zijn minste suggestie, dat wij als gemeente dus behoren tot Israël, maar ook daar eerstelingen van zijn. Heb je dat nog? Als Israël als eerste dat koninkrijk zou ingaan en ook bovendien daarom zou erven, en wij zijn het ingegaan en erven het, dan behoren wij tot Israël en zijn wij eerstelingen van Israël. En zo is het ook. Want u weet, een Jood is niet iemand die besneden is aan de voorhuid, namelijk aan het vlees, maar die besneden is aan het hart. Zegt de Romeinen, is het hoofdstuk 2? Of, ja, geloof nog, is de Romeinen 2, hè? Helemaal aan het begin dus, enzovoorts. Kortom, wij zijn besneden met Christus en daarom hebben wij deel aan zijn Joodse erfenis. En dus zijn Israëlitische erfenis, dat is heel het idee. En er verandert niks meer. En dus niet zeggen, wij hebben met het koninkrijk niks van doen. Wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk. En bovendien, over Israël in het algemeen wordt gezegd, en zelfs over de oud-testamentische gelovigen wordt gezegd, dat zij pas zalig zullen worden, in de zin van het koninkrijk zullen binnengaan, nadat wij eerst zalig geworden zijn en het koninkrijk zijn binnengegaan. Dat is Romeinen 11. Waar dat staat. Laat hem even tot u doordringen. Waar het om gaat is dat er geen ontwikkeling zit in Gods openbaring of zoiets in die nieuwtestamentische Bijbelboeken. Het is allemaal de openbaring van één en hetzelfde. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, zoals verborgen in het Oude Testament, worden in deze nieuwtestamentische Bijbelboeken geopenbaard. Weinig systematisch, moet ik u zeggen, maar het wordt aan ons geopenbaard. En het zegt ons niet alleen dat we eerstelingen van dat koninkrijk zijn, maar bovendien zegt het ons ook nog dat wij op die grond zelfs een hemelse positie hebben ontvangen en daarom ook zullen ontvangen. Maar daarover hebben wij het weer vanavond, denk ik.